fine line.
Deel 3. Nou, hartelijk welkom, ook voor de mensen die er de eerste keer bij zijn vandaag. We hebben al twee boeiende sessies achter de rug. En ik denk dat nummer 3 niet anders gaat zijn. Ik wil jullie heel hartelijk welkom heten namens Stichting Hartkraai en het Centrum voor Pastorale Counseling. We willen dit onderwijs over huwelijk, gezin, opvoeding graag met elkaar promoten. En we zijn heel blij dat jullie erbij kunnen zijn. Als je nog geen kans hebt gehad om je bijdrage financieel gezien dan tot deze dag kwijt te geraken, er staat als je naar buiten gaat een emmer op de tafel, midden in de zaal. En er zitten ook machtigingskaarten bij als dat behulpzaam is. Daar kan je wat instoppen als je straks naar huis gaat. Het zou ook heel fijn zijn als we een viertal mensen hebben die straks kunnen helpen met opruimen van een paar tafels en stoelen. Alles mag hier blijven staan zoals staat, dus het is geen... Je moet niet denken, oei, waar begin ik aan? Maar achteraan staan tafels met stoelen er rond en die moeten even anders geplaatst worden. Dus ik denk dat we op 10 minuten, een kwartiertje dat weg hebben. Maar daar ga ik ervan af of dat iemand alleen moet doen of we met z'n vieren kunnen doen. Dus wie is beschikbaar? 1, 2, 3, 4, 5. Fijn. Heel bedankt. Ja.
Well, in this hour we want to talk about parenting teens.
In dit uur willen we het hebben over omgaan met tieners als ouders.
It's that period my brother Paul calls the age of opportunity.
En mijn broer Paul noemt dit de tijd van mogelijkheden.
But let's think about just an overview of teenagers.
Laten we even een paar dingen, algemene dingen over tieners zeggen.
The teenage years are years of insecurity.
Tienerjaren zijn jaren van onveiligheid.
We used to notice when we had teenagers, they spent a lot of time in front of the mirror.
Tieners die brengen veel tijd door voor de spiegel.
And they weren't just fixing and arranging things.
En het was niet alleen maar omdat ze dingen wilden in orde maken.
They were practicing.
Oefenen.
Is this my good smile?
Is dit mijn goede glimlach?
Is this my good smile? Is this my good side? Is this my good side?
Of is dit mijn goede glimlach?
And they're asking themselves, will someone come into the shopping plaza of life and put me in the basket and take me home?
En ze vragen zich af als iemand in de supermarkt van het leven komt, of ze hun in het mandje zullen stoppen en mee naar huis nemen.
It's also a period of vulnerability.
Het is ook een periode van kwetsbaarheid.
Teenagers, often get mixed signals from the adults.
En tieners krijgen vaak gemengde signalen van de volwassenen.
When they act like a child, the adults say, if you want to be treated like an adult, act like an adult.
Wanneer ze zich gedragen als een kind, zeker de volwassenen, als je behandeld wil worden als een volwassene, gedraag je dan als een volwassene.
And when they act like an adult, the adults say, don't get too big for your britches, you're still my kid, you know.
En als ze zich volwassen gedragen, dan zeggen de volwassenen van, ho, wacht eens even, je bent nog maar een jonkie.
It's also a time of instability.
Het is ook een tijd van instabiliteit.
Teenagers are unstable in the world of ideas.
Ze zijn niet stabiel in de wereld van ideeën.
That's why they are so easily influenced by strange ideas that they hear or read about or see on the internet.
Dat is waarom het zo makkelijk is om hun te beïnvloeden door allerlei rare ideeën waar ze over horen of lezen of op het internet zien.
They're unstable emotionally.
Ze zijn emotioneel niet stabiel.
One minute they're feeling great, life is good.
Op een moment voelen ze zich geweldig, het leven is geweldig.
And the next minute the world has come to an end.
En het volgende moment komt de wereld tot staan.
So there's this roller coaster that they're always on.
En de hele tijd zitten ze eigenlijk op die rutschbaan, zeggen we in België.
It's a time of instability. It's a time of apprehension for our kids.
Het is een tijd waarin ze dingen bekijken.
They're apprehensive about the future.
En ze zijn terughoudend. Ze zijn een beetje bang voor de toekomst. You know,
how will I get from here to some place of usefulness and finding my place in life?
Op wat voor manier ga ik nut hebben en mijn plaats in het leven ontdekken?
And of course, it's understandable that they would be apprehensive.
En het is begrijpelijk dat ze wat bangelijk zijn.
It's also a time when there can be a tendency to resist authority.
Het is ook een tijd wanneer er een tendens kan zijn om zich te verzetten tegen gezag.
And so we need to engage our teenagers with a great deal of wisdom and understanding.
En dus moeten we de confrontatie met onze tieners met veel begrip en veel wijsheid aangaan.
I haven't been keeping up. Okay, common pitfalls for the parents of teens.
Nou, een aantal valkuilen voor de ouders van tieners.
One I think of is cops and robbers. Or where the children are trying to get away with things and the parents are trying to catch them.
De kinderen proberen weg te raken met dingen en ouders proberen ze te pakken.
I was working with a mother who was literally hiding in the bushes in front of her daughter's friend's house, looking through the bushes into the house.
Ik werkte met een vrouw die letterlijk zich verstopte in een struikgewas voor het huis van de vriend van de dochter.
Because she thought her daughter might be there seeing her boyfriend, who she wasn't supposed to see anymore.
Want ze dacht dat misschien haar dochter wel haar vriendje weer zou zien die ze niet meer mocht zien.
So mother's looking through the bushes, and up the walkway behind her come her daughter and her daughter's friend.
Dus moeder zit in een struikgewas. En dan lopen daar van de achterkant komen haar dochter en haar vriendje voorbij.
And she was startled by her daughter saying, "Mother, what are you doing?"
En ze schrok ontzettend toen haar dochter zei van, "Moeder, wat doe je?"
It was a great question. What are you doing?
En het was een grote, een belangrijke vraag. Wat doe je?
Sometimes our the parents of teenagers disengage. They give up on being a nurturing influence in the lives of their teens.
Soms haken de ouders van tieners af. Ze hebben eigenlijk geen belangrijke invloed meer in hun leven.
Parents conclude they're more influenced by the culture and by things they see online than they are by me.
De ouders komen tot de conclusie dat ze meer beïnvloed worden door de cultuur en de dingen die ze online zien dan dat ze beïnvloed worden door mij.
Parents give up on being a nurturing influence in the lives of their teens.
En ouders geven het op om een voedende invloed te hebben in de levens van hun kinderen.
Now they're still giving them the rules. You have to be in by 10 o'clock or whatever the curfew time is.
Ze geven nog steeds de regels. Je moet thuis zijn tegen 10 of hoe laat dan ook.
But they're no longer investing themselves in trying to shape and nurture this child.
Maar ze investeren niet meer hun eigen leven in een poging om het leven van dit kind te vormen en te voeden.
Another common problem is authoritarianism rather than influence.
Een ander probleem wat vaak voorkomt is autoritair optreden in plaats van invloed uitoefenen.
Now I'm not talking about authority in the proper way authority ought to be exercised.
En dan heb ik het hier niet over gezag zoals als het op een juiste manier uitgeoefend wordt.
But parents can think if I make the punishments more difficult.
Maar ouders kunnen gaan denken als ik de straffen nu maar zwaarder en moeilijker maak.
If I show them who's boss.
En als ik hem laat zien wie de baas is.
If I really maintain a tight hold on them.
En als ik maar vat hou op hun.
Rather than being an influence in the lives of their kids.
Veel eer dan invloed uit te oefenen in de levens van hun kinderen.
Now, if I told you the president of the United States never makes a decision without checking with me.
Als ik je nu zou vertellen dat de president van de Verenigde Staten nooit een beslissing neemt zonder eerst met mij te overleggen.
And he always does what I suggest.
En dan doet hij altijd wat ik voorstel.
Now, if that were true, how much authority would I have in the government?
Als dat zo was, hoeveel gezag zou ik dan hebben in de regering?
I would have no authority at all.
Helemaal niet.
I'm not elected to any office.
Ik ben niet verkozen tot een bepaalde.
No one has any obligation to listen to me.
Niemand is verplicht om naar mij te luisteren.
But if I had the president's ear.
Maar als ik het oor van de president zou hebben,
how much influence would I have?
Hoeveel invloed zou ik hebben?
I would have great influence.
Ik zou zeer grote invloed hebben.
And that's where we want to be with our teenagers.
En dat is waar we willen komen met onze tieners.
We want to be people who are cultivating and establishing the kind of relationships that give us influence in the lives of our teens.
We willen met hun het soort relatie bouwen waardoor we invloed krijgen in het leven van onze tieners.
Another common pitfall is reckless words.
Een andere valkuil is onbedachtzame, onvoorzichtige woorden.
A proverb says reckless words wound like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Reckless words wound like a sword.
Onbedachtzame woorden verwonden als een zwaard.
But the tongue of the wise brings healing.
Maar de tong van de wijze heelt, brengt genezing.
See, many times parents can use reckless words with teenagers.
Vaak gaan ouders roekeloze, onderdachte woorden gebruiken met tieners.
I was with a couple one night and they had in their living room and talking to them.
Ik was op bezoek bij een echtpaar op een avond en praatte met hun.
And their daughter came down the staircase and she was dressed. Solomon would say in the proverb, she was dressed in the attire of a harlot.
En de dochter kwam de trap af. En Salomo zou zeggen dat ze gekleed was als een hoer.
Now, I don't know what that meant in ancient Israel, but you know what that means.
Ik weet niet wat dat in Israël betekende, maar je weet wel wat het betekent.
And her father spoke to her from across the room.
En haar vader sprak haar toe van de andere kant van de kamer.
In a very ugly tone of voice.
Een hele lelijke toon in zijn stem.
And he said, "Where do you think you're going dressed like that?"
En hij zei, waar denk jij dat je naartoe gaat als je op die manier gekleed bent?
You look like a whore.
Je ziet eruit als een hoer.
And this girl said, "I'm going out," and she went out the door.
En het meisje zei van, ik ga weg, en ze wandelde door de deur.
And he turned back to me to continue to make polite conversation.
En toen daarna ging die gewoon door met mij te kletsen.
And I felt so grieved. I felt like I couldn't even talk.
En ik had zoveel verdriet. Het leek wel alsof ik niet meer kon praten.
Now, was there a reason for parental concern that night?
Nu was er een reden voor zorg als ouder die avond?
Yes.
Zeer zeker.
I wouldn't have wanted my daughter to own those clothes.
Ik zou niet eens gewild hebben dat mijn dochter dat soort kleren bezat.
I wouldn't want her to try them on in her bedroom with the door closed just for her own amusement.
Ik zou niet eens willen dat ze dat soort kleren probeerde aan te trekken op haar eigen slaapkamer met de deur op slot voor haar eigen genot.
There was a legitimate reason for fatherly concern.
Er was een terechte reden voor vaderlijke zorg.
But the words were destructive words.
Maar de woorden waren vernietigende woorden.
They were words that wound and don't heal.
Het waren woorden die kwetsen en niet genezen.
And many times parents of teenagers feeling their power draining away begin to become more and more destructive in the words they use toward their teenage children.
En heel vaak wanneer ouders van tieners merken dat hun macht langzaamaan verdwijnt, gaan meer en meer vernietigende woorden gebruiken.
Another common pitfall is majoring on the minors, making big issues of matters that are not really of ethical importance.
Een andere valkuil is om heel veel belang te hechten aan dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn.
There are a lot of things that are matters of taste and style that are not matters of ethical import.
Er zijn heel veel dingen die te maken hebben met stijl en met smaak en die geen ethische ondergrond hebben.
And there are ways that your children will want to reflect their own style and their own personality that are not necessarily wrong for them to do.
En er zijn manieren waarop je kinderen hun eigen stijl en hun eigen persoonlijkheid vorm willen geven die niet noodzakelijkerwijze fout zijn om te doen.
It might not be according to your taste.
Misschien is het niet volgens jouw smaak.
But we need to focus on matters of ethical import rather than just on the externals.
Maar we moeten focussen op de ethische inhoud in plaats van op de buitenkant.
Now, what are my goals during this period of time?
Nu, wat is mijn doel in de tijd die we met elkaar hebben?
I really want my teenagers to embrace the gospel as their own living faith.
Ik wil dat mijn tieners het evangelie zich eigen maken als hun eigen geloof.
I think of it as passing the baton of faith to the next generation.
Voor mij is het eigenlijk het stokje van geloof doorgeven aan de volgende generatie.
You know, in a relay race there's that zone in which the baton is passed.
In een aflossingswedstrijd heb je die zone waarin de stok moet doorgegeven worden.
And the teenage years are years when we're passing the baton of faith to our children.
En de tienerjaren die worden gebruikt om dat stokje van het geloof door te geven aan onze kinderen.
We want to see them grab a hold of that baton and run with it for their generation.
En we willen dat ze het beet pakken en ermee hollen voor hun generatie.
And that means I need to engage my kids and interact with them out of the Word of God.
En dat betekent dat ik met mijn kinderen moet omgaan en met hun moet praten vanuit het woord van God.
The Word of God is powerful.
Het woord van God is krachtig.
And think about 2 Timothy chapter 3, 16 and 17.
Denk aan 2 Timotheus 3, 16 en 17.
It says, all scripture is God-breathed and is profitable for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God might be thoroughly equipped for every good work.
Daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk werk volkomen toegerust.
Now, think about that statement.
Denk hierover na.
Everything we need to be thoroughly equipped for everything God's called us to be has been given to us in God's Word.
Alles wat we nodig hebben om uitgerust te worden, om datgene te doen wat God wil dat we moeten doen, staat in dit boek.
That means there's nothing that is important for me to say to my children that I can't find in the Word of God.
Dat betekent dat er niks is wat belangrijk is om tegen mijn kinderen te zeggen wat ik niet kan vinden in het woord van God.
And see, God's word is powerful.
Gods woord is krachtig.
God's word is persuasive.
Gods woord is overtuigend.
It's self-authenticating.
Het rechtvaardigt zichzelf.
And we need to use God's word with our teenagers.
En we moeten Gods woord gebruiken met onze tieners.
Isaiah 55 says, my words will never return void.
Jesaja 55 zegt dat mijn woord zal nooit ledig wederkeren.
See, now nowhere does it say Ted's words will never return void.
Het zegt nergens dat Ted zijn woorden niet ledig zullen wederkeren.
But it says God's words will never return void.
Maar Gods woord zal nooit ledig wederkeren.
The Spirit of God caused this book to be written.
De Geest van God heeft ervoor gezorgd dat dit boek geschreven werd.
The Spirit of God works through the Word of God.
De Geest van God werkt door het woord van God.
And applies truth to the human heart.
En past waarheid toe op het menselijke hart.
And I think as parents we need to use God's word actively with our teenagers.
En ik geloof dat we als ouders Gods woord actief moeten gebruiken met onze tieners.
So that when we're engaging them out of the Word of God.
Dat wanneer we in confrontatie met hen gaan, we dat doen vanuit het woord van God.
Now let me give you a couple of illustrations.
Laat me u een paar voorbeelden geven.
Maybe this is just an American illustration, I don't know.
Misschien is dit een Amerikaans voorbeeld.
But this would be very common in the United States.
Maar in de Verenigde Staten zou dit heel gewoon zijn.
Imagine the parent comes home and the children are watching something on television that they should not be watching.
Stel je voor dat de ouder thuis komt en de kinderen zijn iets aan het bekijken op tv wat ze eigenlijk niet zouden moeten bekijken.
And the parent could just come in and scold them.
En de ouder kan binnenkomen en hem uitschelden.
Why are you watching that?
Waarom kijk je daarnaar?
I told you not to watch that sort of thing.
Ik heb je verteld dat je daar niet mocht naar kijken.
You know better.
Je weet beter dan dat.
You should be ashamed of yourselves.
Je zou je moeten schamen.
None of that carries any real weight with our kids.
Geen enkele van die opmerkingen heeft gewicht bij onze kinderen.
It's just a scolding from the parents.
Het is gewoon een manier van verwijten van de ouders.
But I could also, in that same situation, sit down with my kids and say, let me tell you why I'm concerned about this television program.
Maar ik zou ook met mijn kinderen kunnen gaan zitten en zeggen, Laat me jou vertellen waarom ik me zorgen maak over dat programma.
Let's look at this passage in Ephesians chapter 5.
Laten we dit gedeelte in Efeziërs hoofdstuk 5 bekijken.
Verse 3 says, among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.
Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel eer past dankzegging.
Now think about that. Not a hint of sexual immorality.
Er mag zelfs geen hint van zijn.
Or impurity, or foolish talk, or coarse joking.
Onreinheid of dwaze praat of lichtzinnige taal.
You've just ruled out 90% of what's on television.
Je hebt net ongeveer 90% van wat op tv komt weggestreept.
And you can say to the kids, your argument is not with me.
En je kan tegen de kinderen zeggen, je probleem is niet met mij.
I didn't write this book.
Ik heb dit boek niet geschreven.
I read this book.
Ik lees het boek.
I believe this book.
Ik geloof dit boek.
This is God's word.
Dit is Gods woord.
See, God's word will have power with your kids that your words will never have.
Gods woord zal kracht hebben bij je kinderen die je eigen woorden nooit zullen hebben.
Or let me give you another illustration.
Of laat me een andere illustratie.
Imagine
geven.
I have a 15-year-old daughter.
Stel je voor dat ik een dochter van 15 heb.
And I hear her speaking to her younger sister.
En ik hoor dat ze met haar jongere zusje spreekt.
And she's being very arrogant and condescending toward her sister.
En ze is arrogant en neerbuigend tegenover haar zus.
And I could just scold her.
En ik zou haar hard kunnen aanspreken.
You have no right to speak to your sister like that.
Ik zou haar kunnen verwijten en zeggen, je hebt geen recht om op die manier tegen je zus te spreken.
Who do you think you are?
Wie denk je wel dat je bent?
I don't ever want to hear you talking like that again.
Ik wil je niet meer zo horen.
Or I could just hold my tongue.
Of ik kan mijn mond houden.
And I could look for an opportunity to draw her aside.
En ik kan op zoek gaan naar een gelegenheid om haar apart te nemen.
So I'm not humiliating her in front of her sister.
Zodat ik haar niet verneder tegenover haar zus.
But I'm saying to her, honey, I overheard your conversation with your sister a few minutes ago.
En ik zeg tegen haar, liefje, ik heb je net gehoord tegenover je zus.
And I was thinking about this passage in James chapter 3.
En ik dacht aan dit gedeelte in Jacobus hoofdstuk 3.
That speaks about wisdom that is not from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.
Can you help?
That's verse 15 and 16.
Dit is vers 15 en 16. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken.
But listen to the contrast.
Maar luister naar het contrast.
The wisdom from above is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
And I can say to my daughter, honey, which wisdom were you reflecting in your conversation with your sister?
En ik kan tegen mijn dochter zeggen, lieverd, welke wijsheid liet jij zien in je gesprek met je zus?
Was it wisdom from below or wisdom from above?
Was het wijsheid van beneden of wijsheid van boven?
And see, I'm bringing the power of God's word to her.
En ik breng op die manier de kracht van Gods woord bij haar.
And God's word is more powerful and more irresistible than my words can ever be.
En Gods woord is veel krachtiger en veel moeilijker te weerstaan dan mijn woorden ooit zouden kunnen zijn.
And so a large part of passing the baton to the next generation is bringing God's word to my children.
En een belangrijk deel op de stok door te geven aan de volgende generatie is van Gods woord bij mijn kinderen
and helping my children see how robust the word of God is.
En mijn kinderen te helpen zien hoe stevig, robuust het woord van God is.
And that the word of God addresses the issues of life in very practical and direct terms.
En dat het woord van God wat te zeggen heeft over de zaken van het alledaagse leven in praktische en directe bewoordingen.
It also involves shepherding my kids through the inevitable periods of doubt that come to teenagers.
Het gaat er ook om dat ik mijn kinderen meeneem door de onontkoombare periodes van twijfel in het leven van een tiener.
So when we have little children, we talk to them about God and God's ways and about Jesus, and they believe with the credibility of little children.
Als we kleine kinderen hebben, we vertellen hun over God en over Jezus, en zij geloven met het gelovig hart van kleine kinderen.
But eventually they begin to realize there are a lot of people out there that don't believe the things my mom and dad believe.
Maar uiteindelijk beginnen ze te beseffen dat er een heleboel mensen daar buiten zijn die niet geloven wat pa en ma geloven.
There are a lot of smart people out there that don't believe what I've been taught.
Er zijn een heleboel verstandige mensen daar buiten die niet geloven wat mij geleerd is.
And every teenager at some point in his life is going to ask himself questions of faith.
En elke tiener op een bepaald moment in zijn leven gaat zichzelf geloofsvragen stellen.
Do I really believe these things for myself?
Geloof ik deze dingen echt voor mezelf?
Or is this just what my mom and dad believe?
Of is dit alleen maar wat mijn vader en mijn moeder geloven?
And we need to be there to shepherd them through those times of doubt.
En we moeten er zijn om hun als een herder door die moeilijke periodes van twijfel te nemen.
And not expressing shock and saying, how could you question the being and existence of God?
En niet gechoqueerd reageren en zeggen, hoe kan je nu het wezen en het bestaan van God in vraag stellen?
Where did we fail?
Waar hebben wij gefaald?
Haven't you been listening all these years?
Heb je al die jaren niet geluisterd?
Instead, we need to be saying, what are your questions?
In plaats daarvan moeten we zeggen, wat zijn je vragen?
Let's talk about those questions.
Laten we het over die vragen
your
hebben.
Your mother and I are not Christians because we switched our brains off.
Je moeder en ik zijn geen christen omdat we ons brein uitgeschakeld hebben.
We believe our faith is a reasonable faith.
We geloven dat ons geloof een rationeel geloof is.
And we are willing to help you engage with any question that you have about Christian faith.
En we zijn bereid om je te helpen om te gaan met elke vraag die je hebt betreffende het geloof.
Tremendous resources available to us.
En er zijn geweldige hulpmiddelen die voor ons beschikbaar staan.
I think of that excellent book by Tim Keller on the reason for God.
Een voortreffelijk boek door Tim Keller, De Reden voor God.
I think that's available here in Dutch, and that's a wonderful book that deals with difficult questions in very biblical ways.
Het is beschikbaar in het Nederlands en het is een geweldige boek dat op begrijpelijke manier met moeilijke vragen omgaat.
But find resources and help your children work through those questions that they will have.
Maar vind hulpmiddelen waar je met je kinderen door kan werken om de vragen die ze hebben
ultimately,
te beantwoorden.
We want to develop relationships that lead to mutuality as people who live before God.
En uiteindelijk willen we een relatie ontwikkelen waar we samen gelijkwaardig voor God leven.
Now, I just want to give you some practical ideas of helping your children learn how to use God's word.
Ik wil je een aantal praktische tips geven van hoe je kinderen kan helpen om Gods woord te gebruiken.
Here are questions we can ask of any passage of scripture we come to.
Hier zijn een aantal vragen die we kunnen stellen bij elk Bijbelgedeelte dat we lezen.
What do we learn about God and his plan and his character?
Wat leren we over God en zijn plan en zijn karakter?
What do we learn here about our nature and our struggles?
Wat leren we hier over onze eigen natuur en onze eigen strijd?
What do we learn about the purpose of life?
Wat leren we over het doel van het leven?
What do we learn about what is good and evil, what is false and what is true?
Wat leren we over wat juist is en verkeerd? En wat leugen is en wat waarheid.
What do we learn about right and wrong?
Wat leren we over juist en verkeerd?
What do we learn in this passage about relationships, about love and about authority?
Wat leren we in dit gedeelte over relaties en liefde en autoriteit?
What do we learn about the heart and about the inner man?
Wat leren we over het hart en de innerlijke mens?
What do we learn that can help us critique the culture in which we live?
Wat leren we wat ons kan helpen om de cultuur waarin we leven te beoordelen?
What can we learn about how to live and how to make good decisions?
Wat leren we over hoe we moeten leven en hoe we goede beslissingen kunnen nemen?
See, those are questions we can bring to any passage of scripture.
En dat zijn vragen die we kunnen stellen bij elk Bijbelgedeelte.
And part of what we want to do with our teenagers is help them learn to feed themselves from the Word of God.
En een deel van wat we willen doen met onze tieners is hun te leren hoe ze zichzelf kunnen voeden vanuit het woord van God.
And how to ask good questions from God's word.
En hoe ze de juiste goede vragen kunnen stellen bij Gods woord.
Now there are three foundational issues in Proverbs chapter 1.
Nu in Spreuken 1 zijn er drie fundamentele zaken.
That I think of as foundations for our teenagers.
En ik denk dat het fundamenten zijn voor tieners.
The first one is the fear of the Lord.
Het eerste is de vrezen des Heren.
It's verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline.
Vers 7. De vrezen des Heren is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.
Part of what I want to do with my teenagers is I want to help them to understand the fear of the Lord.
Een deel van wat ik wil doen als ik mijn tieners wil helpen om de vrezen des Heren te begrijpen.
That God is this awesome and glorious God.
God is deze grote en geweldige God.
And reverence before him and awe of him is the appropriate response of human beings to a God of such glory and power.
En eerbied en ontzag voor hem is de juiste manier voor ons als mensen om op zijn grootheid te reageren.
I don't know about the evangelical scene here in Holland.
Ik ken de evangelische wereld hier in Nederland niet.
But in America there is a great emphasis on the immanence of God.
Maar in de Verenigde Staten is er een grote nadruk op de aanwezigheid van God.
God is near, he's our friend, he's our companion.
God is dichtbij, hij is onze vriend.
But there is a de-emphasis on the holiness of God and the sovereignty of God and the power of God.
Maar er is erg weinig nadruk op de heiligheid en de soevereiniteit en de kracht van God.
And our children desperately need to have a sense of awe and reverence of God.
En onze kinderen hebben het absoluut nodig om ontzag en eerbied voor God te ontwikkelen.
And they need to learn to live before God as someone who knows that God will hold me to account.
En ze moeten leren om voor het aangezicht van God te leven in de wetenschap dat ik voor de rechterstoel van God zal staan.
That I'm going to stand before this holy God.
Dat hij verantwoording van mij zal vragen.
And I'm going to give an account of myself one day to him.
En op een dag zal ik verantwoording moeten afleggen voor mijn leven aan hem.
And I'm going to have to account for my actions and every idle word that is spoken.
En ik zal mijn daden moeten uitleggen en elk zinloos woord dat gesproken
is. So having that sense of awe and reverence of God is so foundational for our teenagers.
Het is fundamenteel voor onze tieners om dat besef van ontzag en eerbied voor God te hebben.
I'll give you a suggestion about Bible reading at home.
Ik wil een tip geven wat betreft Bijbellezen thuis.
When our kids were little children, we read the narratives of the scripture to them.
Toen onze kinderen klein waren, toen lazen we de verhalen uit de Bijbel aan hen voor.
There are wonderful stories in the Old Testament and the New Testament.
Geweldige verhalen in het Oude en in het Nieuwe Testament.
Stories that will capture their imagination and hold their attention.
Verhalen dat die hun verbeelding zullen aanspreken en hun aandacht vasthouden.
When they were in their middle years as kids and they would debate over everything, we read the epistles together.
Wanneer ze in hun middenjaren waren en ze overal het debat zochten, dan lazen we de brieven samen.
And we took the epistles of Paul apart and put them back together at our kitchen table.
En we haalden ze de brieven van Paulus uit elkaar en pasten ze weer in elkaar aan onze keukentafel.
When they were teenagers, we read the prophets.
Toen ze tieners waren, toen lazen we de profeten.
Now, think about that. The prophets are a large portion of your Bible.
Denk hierover. De profeten zijn een groot gedeelte in je Bijbel.
And what's the message of the prophets?
En wat is de boodschap van de profeten?
It's judgment.
Oordeel.
It's the severity of God.
De ernst van God.
It's a God who is of purer eyes than to behold iniquity.
Een God die met pure ogen bekeken moet worden.
It's a God who will cast his covenant people out of the land of promise and preserve only a remnant.
Het is een God die zijn uitverkoren volk uit het land gooit en alleen maar een rest overhoudt.
One night we had finished reading the Proverbs or the prophets.
Op een avond waren we klaar met de profeten.
And we had read some terrible scene of judgment from the Old Testament.
En we hadden geweldige dingen van oordeel in het Oude Testament gelezen.
And we closed our Bibles.
We deden onze Bijbel dicht.
We're sitting there at the table, the five of us.
En met z'n vijven zaten we rond de tafel.
And we were literally stunned, silenced by the scene of judgment we just read.
En we waren stil, we waren verstomd van datgene wat we gelezen hadden over het oordeel.
And I was thinking about what to say to the family now.
En ik dacht na en ik dacht, wat moet ik nu zeggen tegen mijn gezin?
And one of my sons broke the silence.
En een van mijn zonen verbrak de stilte.
He says, Dad, you know, instead of having smiley faces that say smile, God loves you.
En hij zei, pa, in plaats dat we smileys hebben die zeggen, smile, God loves you.
We ought to have some signs that say tremble, God is a consuming fire.
Misschien moeten we stickers hebben die zeggen beef, want God is een verterend vuur.
You know, you can't understand the love of God unless you understand God is a consuming fire.
Weet je, je kan de liefde van God niet begrijpen tenzij je ook God begrijpt als een verterend vuur.
Because where is the love of God most powerfully displayed?
Want waar wordt de liefde van God op zijn krachtigst weergegeven?
It's the cross, isn't it?
It is het kruis, toch?
Why does Jesus hang on the cross between heaven and earth?
Waarom hangt Jezus aan dat kruis tussen hemel en aarde?
What's he doing on the cross?
Wat doet hij aan dat kruis?
Is he just an object lesson?
Is het alleen maar een voorbeeld?
He's bearing the wrath of God that our sins deserve.
Hij draagt de woede van God die onze zonden verdient.
Because the only way God could receive us into his heaven is if he poured his wrath out on his son.
Want de enige manier hoe God ons in zijn hemel kan ontvangen is door zijn toorn uit te storten over zijn zoon.
And God turns his face away from his son in order that he may turn his face toward us.
En God wendt zijn gezicht af van zijn zoon zodat hij zijn gezicht naar ons toe kan wenden.
And you can't understand the love of God unless you understand the holy character of God that caused him to pour his wrath out on his son.
En je kan de liefde van God niet begrijpen tenzij het heilige karakter van God beseft dat hem ertoe bracht om zijn toorn over zijn zoon uit te storten.
So that his beloved son cried out, "My God, my God, why have you abandoned me?"
Zodat zijn geliefde zoon uitriep, mijn God, waarom hebt je mij verlaten?
The only time he doesn't call him father is from the cross.
De enige keer dat hij hem niet vader noemt is van het kruis.
My God, you've abandoned me.
Mijn God, u hebt mij verlaten.
You see, you can't understand God's love unless you understand the fear of the Lord.
Zie, je kan de liefde van God niet begrijpen tenzij je ook de vrezen des Heren begrijpt.
And the very first step in the pathway of wisdom for our teenagers is understanding the fear of the Lord.
En de eerste stap op de weg van de wijsheid voor onze tieners is om de vrezen des Heren te begrijpen.
Because there is no wisdom without the fear of God.
Want er is geen wijsheid zonder de vrezen des Heren.
The second thing here in Proverbs is remembering your parents' words.
Het tweede hier in Spreuken is de woorden van je ouders in herinnering brengen.
Verse 8. Listen, my son, to your father's instruction and don't forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck.
Vers 8. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet.
Remembering
want ze zijn als een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals.
Remembering your parents' words.
De woorden van je ouders in gedachten brengen.
We used to say to our teenagers, we used to plead with them like this.
We pleiten bij onze tieners als volgt.
We used to say, please don't walk away from us.
En we zeiden, alsjeblieft, ga niet weg van ons.
These teenage years are years when teenagers get distanced from their parents.
De tienerjaren zijn jaren waarin tieners afstand nemen van hun ouders.
And they spend their 20s and their 30s trying to sort their relationship out again.
En ze spenderen hun 20er en 30er jaren om de relatie weer proberen op orde te krijgen.
That doesn't have to happen to us.
Maar dat hoeft ons niet te overkomen.
Please don't walk away from us.
Alsjeblieft, verlaat ons niet.
We love you.
We houden van je.
We're committed to you.
We hebben ons aan je verbonden.
We will lay down our lives for you.
We zullen ons leven voor je verliezen.
No one loves you more than your mom and dad.
Niemand houdt meer van je dan je pa en je ma.
Your friends for whom you're tempted to have greater loyalty don't love you as much as your mom and dad.
Je vrienden waarbij je in de verleiding komt om een sterkere band met hun te hebben, houden niet zoveel van je als je vader en je moeder.
They haven't prayed for you every day of your life. Ask them.
Die hebben niet elke dag van hun leven voor je gebeden. Vraag het hen maar.
We love you. Please don't walk away from us.
We houden van je, alsjeblieft.
Now that may seem terribly self-serving.
En misschien lijkt dat erg op jezelf gericht.
But if you're not telling your kids that, who is going to tell them that?
Maar als jij het niet vertelt aan je kinderen, wie zal het hun dan vertellen?
There are no voices out there that are going to tell them.
Er zijn daar geen stemmen die het hun zullen vertellen.
In fact, even often a lot of youth ministry in the church, youth ministers are leading children away from home rather than back home.
Vaak is het zelfs zo dat onze jeugdleiders in de kerk de kinderen eerder van huis wegleiden dan dat ze ze terug naar huis leiden.
Margie took a group of young people to a youth conference near our home.
Margie heeft een groep jongelui meegenomen naar een jeugdconferentie dicht bij waar wij wonen.
And there was a large hall, thousands of young people in this hall.
En er was een grote zaal, duizenden jongelui in de zaal.
And this young man who was introduced as the speaker for the day.
En deze jonge man die voorgesteld werd als de spreker voor die dag.
He was a young guy, he was real cool.
Hij was jong en cool.
And he was in his 20s.
Een twintiger.
So he got up and he said, I want all you old people to leave the room.
En hij stond recht en hij zei, ik wil graag dat al jullie oude mensen de zaal verlaten.
Because we want to have real meaningful conversation here. And we can't have the conversation we want to have if you're here.
Want wij willen eigenlijk een zinvol gesprek met elkaar hebben. En we kunnen dat niet hebben als jullie hier zijn.
So we want all the old people to leave the room.
Dus willen alle oude mensen de zaal verlaten.
So everybody in the room that had wisdom and maturity and life experience left.
Dus iedereen in de zaal met wijsheid en maturiteit en levenservaring ging weg.
Except for Margie, she sat there with her kids.
Behalve Margie, zij bleef daar zitten en haar tieners.
She wrote him a letter later and explained to him why she had stayed.
En ze heeft hem later een brief geschreven en uitgelegd waarom dat ze gebleven is.
And she talked to the kids about it in very constructive ways.
En ze heeft er met de tieners over gesproken op een constructieve manier.
Because this young man said many good things that were good for the young people to hear.
Want deze jonge man zei heel veel goede dingen die goed waren voor de jongeren om te horen.
But the opening of his whole talk was all wrong.
Maar het begin van zijn toespraak was helemaal verkeerd.
Because what he was saying is that your parents, the people who love you and are committed to you, are irrelevant. They can't be here if we're to have meaningful conversation.
Want wat hij zei is je ouders, de mensen die voor je zorgen en die van je houden, die zijn irrelevant. Die kunnen hier niet zijn als wij een zinvol gesprek met elkaar hebben.
He should have gotten up and said, "Let's thank God for these old people who brought you here."
Hij had moeten zeggen, hij had recht moeten staan en zeggen, laten we God danken voor deze oude mensen die jullie hier gebracht hebben.
Let's thank God for people who love you and are invested in you.
Laten we God danken voor mensen die van je houden en die in je investeren.
You see, your children need to understand God has given me parents who love me.
Zie, je kinderen moeten leren begrijpen dat God hun ouders gegeven heeft die van hun houden.
And even though they're not cool anymore, they're still very valuable in my life.
En hoewel ze misschien niet meer cool zijn, zijn ze wel nog heel waardevol in mijn leven.
The third element in this passage is disassociation from the wicked.
Het derde element in dit gedeelte is afstand nemen van de zondaar.
My son, if sinners entice you, do not give in to them.
Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in.
If sinners entice you.
Als zondaars je willen verleiden.
Should such a strange thing ever happen?
Als zoiets vreemds ooit zou kunnen gebeuren misschien.
Obviously, every one of our children are going to face the enticement of sinners.
En uiteraard is het zo dat elk van onze kinderen zullen te maken krijgen met de verleiding van de zondaars.
Wicked people will come into their lives and endeavor to engage them in every form of wickedness that is known to humanity.
Slechte mensen zullen in hun leven komen en proberen hun te betrekken in elk slecht ding dat bekend is aan de mensheid.
All sorts of sexual perversion.
Allerlei soorten seksuele perversiteiten.
Drugs and alcohol.
Drugs, alcohol.
Disrespect for authority.
Gebrek aan respect voor gezag.
Everything you could imagine that is wicked, wicked people will try to interest your children in those things.
Alles wat je kan bedenken wat slecht is, slechte mensen zullen proberen om de interesse van je kinderen te wekken voor deze dingen.
We need to prepare our children for that.
We moeten onze kinderen daarvoor voorbereiden.
We need to practice with them. How do you get yourself out of a conversation with this conversation something you should not be involved in?
We moeten met ze oefenen. Hoe kan je een gesprek verlaten als het een gesprek wordt waar je niet langer in betrokken zou moeten zijn?
You know where this is going.
Je weet waar dit naartoe leidt.
Or maybe how do I get myself out of the car when the things going on in this car are not things I should be involved in?
Of hoe kan ik uit de auto geraken als er dingen gebeuren in die auto waar ik niks mee te maken wil hebben of zou moeten hebben?
My brother and his wife went away for a weekend.
Mijn broer en zijn vrouw gingen een weekendje weg.
And they had arranged for all their kids to be in different homes of people in their city.
En ze hadden ervoor gezorgd dat al hun kinderen bij verschillende gezinnen waren in de stad.
So after work, one of their teenage sons was to go to his friend's house.
En een van hun tienerzonen zou dan naar het huis van een vriend gaan.
Well, when he got there, it turned out that his friend's parents had also gone away and they had left teenage boys there on their own.
En toen hij er aankwam, toen bleek dat de ouders van die vriend ook weg waren en dat ze die tienerjongens daar alleen gelaten hadden.
So here's this house full of teenagers.
En hier is dus dit huis vol met tieners.
The first thing these boys did is they went out and got a hold of some videos that they should not have been watching.
En het eerste wat ze deden is dat ze een aantal video's haalden die ze eigenlijk niet hoorden te bekijken.
So my brother said to his son, he said, well, what did you do?
Dus mijn broer zei tegen zijn zoon, ja, wat heb je dan gedaan?
He said, well, whenever they were watching the videos, I went and sat in the kitchen.
Hij zei, nou, terwijl ze die video's bekeken, dan ben ik in de keuken gaan zitten.
And then when they were done, I would join them again.
En als het klaar was, dan ging ik weer bij ze zitten.
He said, well, what did you do in the kitchen?
En dan, hij vroeg mij, ja, wat deed je dan in de keuken?
He said, Dad, I ate more potato chips than I've ever eaten in my life.
Hij zei, pa, ik heb meer chips gegeten dan ik ooit in mijn leven gegeten heb.
But this young man had the wisdom to get himself out of that dangerous situation.
Maar deze jonge man had de wijsheid om zichzelf uit de moeilijke situatie te halen.
Now, the interesting thing is, these wicked people that come into your children's lives.
Het interessante hier is dat die slechte mensen die in de levens van je kinderen komen,
they won't be old people saying, "Hey kid, come over here."
Dat zijn geen oude mensen die zeggen, hey, kom hier.
They will be young people.
Dat zijn jonge mensen.
They'll be young people who come into your home and call you Mr. and Mrs.
Dat zijn jonge mensen die in jouw huis komen en die jou meneer of mevrouw noemen.
They might be a kid that's on the soccer team.
Misschien is het een kind wat ook in het voetbalteam speelt.
Or it might be a kid from the Christian school.
Of misschien is het een kind dat naar dezelfde christelijke school gaat.
Or maybe from the youth group.
Of zelfs uit de jeugdgroep.
Or maybe that boy that lives down the street that seems so respectful and so nice.
Of misschien die jongen die in de straat woont die zo aardig en respectvol lijkt.
You will not always know who the dangerous people are.
Je zal niet altijd weten wie de gevaarlijke mensen zijn.
Because some of them are flying under the radar.
Want sommige van hun die vliegen beneden de radar.
And the most dangerous ones will be the ones who adults don't perceive to be dangerous.
En de meest gevaarlijke, dat zijn degenen die er niet gevaarlijk uitzien.
And we need to help our children identify those dangerous people and disassociate themselves from wickedness.
En we moeten onze kinderen helpen om die gevaarlijke mensen te herkennen en er afstand van te nemen.
Now we could ask ourselves what would be the attraction of association with the wicked.
Nu, we kunnen onszelf afvragen van ja, waarom is het dan zo aantrekkelijk om in verband te staan met de slechte?
And I think this passage helps us.
En dit gedeelte helpt ons daarbij.
It says, come along with us. Verse 11. If they say, come along with us.
Als ze zeggen, ga met ons mee.
Let us lie and wait for someone's blood. Let us wailing some harmless soul.
Laten we loeren op bloed zonder reden een onschuldige belagen.
Let us swallow them alive like the grave and whole like those who go down to the pit. We will get all sorts of things and fill our houses with plunder. Throw in your lot with us. We will share a common purse.
Laten we hen levend verslinden zoals het graf volledig, zoals hen die in de kuil neerdalen. Allerlei kostbare bezittingen zullen we vinden. Onze huizen zullen we vullen met buit.
What's being offered?
Wat wordt hier aangeboden?
Camaraderie.
Vriendschap, kameraadschap.
Belonging.
Erbij horen.
Acceptance.
Aanvaarding.
Remember who we're dealing with.
Bedenk over wie het gaat.
We're dealing with a teenager.
Het gaat om een tiener.
He feels insecure.
Hij voelt zich onveilig.
He's unstable.
Hij is instabiel.
He longs to be accepted and embraced.
Hij verlangt ernaar om omarmd en aanvaard te worden.
And he's looking for people who will accept him and embrace him.
En hij zoekt naar mensen die hem accepteren en aanvaarden.
And that's what's being offered by the wicked.
En dat is wat de zondaar offert.
Come with us. We'll share a common purse.
Kom met ons mee. Wij zullen samen één buidel hebben.
Brothers and sisters, let's make our homes places where our teenagers belong.
Broeders en zusters, laten we ons huis, ons thuis, een plek maken waar tieners hun plek hebben.
Where we accept them and we embrace them.
Waar we ze aanvaarden en omarmen.
And we come alongside them.
En waar we langs zij komen.
And we understand them.
En ze begrijpen.
And we interact with them.
En waar we interactie met hun hebben.
And we discover what their interests are. We do those things with them that they're interested in doing.
En waar we ontdekken wat hun interesse heeft en dat we dan die dingen gaan doen die hun interesseren.
When my brother Mark had a teenage son, I noticed Mark was getting really, really muscular.
Toen Mark een tienerzoon had, toen mijn broer, toen merkte ik dat hij erg gespierd werd.
I said, Mark, you look like you've been spending a lot of time at the gymnasium.
En ik zei, Mark, het lijkt wel of je een boel tijd doorgebracht hebt in de sportschool.
I said, you're lifting weights.
Zegt van, ben je het gewicht heffen?
He said, yeah. He said, my son is interested in lifting weights, so I lift weights with him. We go to the gym every day.
Ja, en hij zei, mijn zoon heeft interesse in gewicht heffen, dus ik en elke dag gaan we samen
But
naar de sportschool.
By engaging in that activity with his son, it was something his son wanted to do.
Het was iets wat zijn zoon wilde doen.
It gave them time together.
En het gaf hun tijd samen.
It gave them a context for normal conversations.
Het gaf hun een context waarin ze normale gesprekken konden hebben.
It gave them the fun of that camaraderie of we're working together on the same things and we can cajole, encourage one another.
En het gaf hun de kameraadschap van samen aan hetzelfde ding te werken en elkaar daarin te bemoedigen.
So we need to make our homes places where our kids are welcomed.
Dus we moeten ons huis tot plaatsen maken waar onze kinderen welkom zijn.
We need to embrace their friends.
We moeten hun vrienden omarmen.
Bring your friends home.
Breng je vrienden maar mee naar huis.
And we need to be ready to engage them and talk to them.
En we moeten bereid zijn om ook met hun om te gaan en met hun te praten.
And take an interest in their friends and interact with them.
Toon interesse voor hun vrienden en praat met hun.
And you'll find if you do that there is no shortage of young people.
En je zal merken dat als je dat doet, dat er geen gebrek is aan jonge mensen.
But sadly, what often happens, at least in America, you can judge how much this is the case in Holland.
Maar jammer genoeg, wat vaak gebeurt, tenminste in Amerika, en jullie kunnen zien hoe het in Holland gaat.
But many times in America, the parents are both working. They're not even home. The kid is coming home to an empty house.
Maar vaak in Amerika dan de ouders werken allebei en de kinderen komen thuis in een leeg huis.
Parents are so busy with their own activities, they don't have time to really spend time just sitting around talking to their kids.
En de ouders zijn zo druk met hun eigen activiteiten dat ze geen tijd meer hebben om gewoon lekker te zitten en te praten met hun eigen kinderen.
And they don't have time to be a family, to enjoy family meals.
En ze hebben geen tijd om een gezin te zijn en gezinsmaaltijden te
and
hebben.
To have family worship.
En om een gezinsstille tijd te hebben.
And to just sit around and play table games with each other.
En om gewoon bij elkaar te zitten en een spel te spelen.
Parents are disengaged, they're not connected.
Ouders die zijn niet meer verbonden, die hebben zich losgemaakt.
And you know, it doesn't take much to engage your kids and their friends.
Weet je, en er is niet zo heel veel voor nodig om contact te leggen met je kinderen.
If you're willing
en vrienden.
To have them around,
als jij bereid bent om hun het huis in te halen.
And if you have food, they'll come.
En als je eten hebt, dan komen ze.
Now it's expensive.
Dat is duur.
Because they're going to sit on your furniture.
Want ze gaan op je mooie meubels zitten.
You know, they're going to break your things.
Ze gaan dingen kapot maken.
And stuff will get worn out.
En spullen verslijten.
And they'll spill the coke on the floor in the living room.
En ze zullen de cola zullen ze morsen op de vloer.
But it doesn't really matter.
Maar dat is niet belangrijk.
You're not running a museum.
Je woont niet in een museum.
You don't have anything all that valuable anyway.
Je hebt hoe dan ook niks wat zo waardevol is.
One day your kids will throw all your treasures away and they'll keep a few mementos.
Op een dag zullen je kinderen al je schatten weggooien en een paar herinneringen bewaren.
So use it up.
Gebruik het.
But make your home a place where your kids are welcomed.
Maar maak van je huis een plek waar kinderen welkom zijn.
And where they're engaged.
En waar er met hen omgegaan wordt.
Now if we're going to do this, communication is such an important thing.
Nu wanneer we dit doen, is communicatie van het grootste belang.
And if I ask most of you, are you a good communicator?
En als ik de meeste van jullie vraag, ben je een goede communicator?
You would immediately think of your ability to express your ideas with words.
Dan denk je onmiddellijk aan je eigen vermogen om jouw ideeën in woorden om te zetten.
But I'm persuaded the finest art of communication is your ability to understand what's going on with your kids.
Maar ik denk dat het belangrijkste in de kunst van de communicatie is om te begrijpen wat er aan de hand is met je kinderen.
Proverbs chapter 18 verse 2 speaks to this.
Spreuken 18 vers 2 spreekt hierover.
It says the fool finds no pleasure in understanding but delights in airing his own opinion.
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.
I had a conversation like that one night with one of my sons.
Op een avond had ik een dergelijk gesprek met een van mijn zoons.
I went to his room at bedtime.
Het was tijd om gaan te slapen en ik ging naar zijn kamer.
We need to talk.
En ik zei, we moeten met elkaar praten.
I said everything I wanted to say.
En ik zei alles wat ik te zeggen had.
I said, I'm glad we had this chance to talk together. I'm going to pray with you and I'm going to go to bed.
En ik zei, ik ben blij voor deze gelegenheid met je te praten. Ik ga met je bidden en ik ga naar bed.
So I prayed and I went to bed.
Dus ik bad en ik ging naar bed.
Few minutes later, he's knocking at our bedroom door.
Een paar minuten later klopt hij op onze slaapkamerdeur.
Dad, are you guys still awake?
Pa, zijn jullie nog wakker?
He said, sure, come on in. What did you want?
Ik zeg, ja hoor, kom maar binnen. Wat wil je?
He said, I just wanted to say, when you left the room, you said we were glad we had a chance to talk together.
Ik wil alleen maar zeggen dat toen je mijn kamer verliet, toen zei je dat je blij was dat we de kans hadden om samen te praten.
I just wanted to point out that I didn't say anything.
Ik wil je alleen maar even vertellen dat ik helemaal niks gezegd heb.
I said, oh, forgive me. I had a good talk. You had a good listen.
Ik zei, oh, spijt me. Ik had een goed praatje. Jij had een goede luisterperiode.
I'm sorry.
Dat spijt me.
If I had given you a chance to say something, what would you have wanted to say?
Als ik je een kans gegeven had om iets te zeggen, wat
said,
had je dan willen zeggen?
He said, I don't know, it doesn't matter now. I just wanted to say I didn't say anything.
Hij zei, dan weet ik niet wat ik wilde zeggen, maar maakt het niet uit. Ik wilde alleen maar zeggen dat ik
iets
gezegd heb.
The subtext here is he's saying to me, you weren't interested earlier. I'm not going to tell you now.
Dus de ondertiteling hier is, je was eerder niet geïnteresseerd, dus ik ga het je nu ook niet vertellen.
Now, I was a fool that night.
Nu, die avond was ik een dwaas.
Because I could have said everything I needed to say in the context of asking good questions.
Want ik kon alles wat ik te zeggen had gezegd hebben in de context van het stellen van goede vragen.
I could have drawn my son out.
Ik had mijn zoon naar buiten kunnen trekken.
But instead, all I was focused on was airing my own opinion.
Maar het enige waarop ik gefocust was, was om mijn eigen mening te zeggen.
Proverbs 18:13.
Spreuken 18, vers 13.
He who answers before listening, that is his folly and his shame.
Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.
It's so easy to do that, to answer before listening.
Het is zo gemakkelijk om te antwoorden voor je geluisterd.
I see my son coming.
Ik zie mijn zoon komen.
I know what you're going to ask. The answer is no.
Ik weet al wat je gaat vragen. Het antwoord is nee.
But dad.
Maar pa.
What part of no don't you understand?
Sorry.
What part of no don't you understand?
Welk deel van nee snap je niet?
I didn't even get a chance to ask my question.
Pa, ik had niet eens de kans om mijn vraag te stellen.
You don't have to ask your question.
Je hoeft je vraag niet te stellen.
I'm your father.
Ik ben je vader.
Before a word is on your tongue, I know it all together.
Voordat er een woord uit je mond is, weet ik het allemaal al.
Isn't that in the Bible someplace?
Staat dat niet ergens in de Bijbel?
Now, my child never walks away saying, I am so fortunate to have a dad who's a mind reader.
Mijn kind is nog nooit bij me weggegaan en zeggen, ik ben zo blij dat ik een vader heb die mijn gedachten kan lezen.
He just feels like I can't even get my question out. You didn't even hear my question.
Zijn gevoel is, ik kan zelfs mijn vraag niet instellen. Je luisterde niet eens naar mijn vraag.
You gave me an answer, but you never listened to me.
Je hebt me een antwoord gegeven, maar je hebt nooit naar me geluisterd.
Did you ever have your children say, you don't listen to me?
Is het je ooit overkomen dat je kinderen zeiden, je luistert niet naar me?
Maybe some of you, if you have teenagers, you've had that question. Or you've had that statement.
Als je tieners hebt, dan heb je dat vast wel gehoord.
You don't listen to me.
Je luistert niet naar me.
Do you know why children say that?
Weet je waarom kinderen dat zeggen?
Because you don't listen to them.
Omdat je niet naar ze luistert.
You know, we can be so busy with our agenda that we're not actually hearing them.
We kunnen zo bezig zijn met onze eigen agenda dat we hun niet meer horen.
Now there's a very positive verse in chapter 20 verse 5.
Nu, er is een heel positief vers in hoofdstuk 20 vers 5.
It says the purposes of a man's heart are deep waters, but a man of understanding draws him out.
Het zegt de raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht zal hem naar boven halen.
We need to be people of understanding who draw out those deep waters that are in our children.
We moeten mensen van begrip zijn die diepe wateren in onze kinderen naar boven halen.
We need to learn how to ask good questions.
We moeten leren hoe we goede vragen kunnen stellen.
And how to listen carefully to what's being said.
En hoe we zorgvuldig kunnen luisteren naar wat gezegd wordt.
And how to listen to what's not being said.
En hoe te luisteren naar wat niet gezegd wordt.
And how to ask questions that enable us to draw our children out even more deeply.
En hoe we vragen kunnen stellen waardoor we eigenlijk wat in onze kinderen leeft nog meer en dieper naar boven halen.
A man of understanding draws out these deep waters that are in our kids.
Iemand met inzicht die zal die diepe wateren die in onze kinderen zijn naar boven halen.
Now I know that the things I've talked to you about today are very expensive.
Ik weet dat de dingen waar ik het vandaag over gehad heb erg duur zijn.
Because if you're going to do the things that we've spoken of in these three sessions.
Want als je de dingen gaat doen die we in deze drie sessies besproken hebben,
it's going to require you to be very intentional.
Dan moet je erg gericht zijn.
You're going to have to be focused on nurturing your children.
Je moet erop gefocust zijn om je kinderen te voeden.
You're going to have to be spending time in prayer and asking God for grace and wisdom.
Je gaat tijd moeten doorbrengen in gebed en God vragen om genade en wijsheid.
And so often what we're looking for are ways to fix our children easily so that we can get on with life.
En zo vaak zijn we op zoek naar dingen om onze kinderen in lijn te krijgen zodat wij kunnen doorgaan met ons leven.
But in these years in which we're raising children, we have no more important calling than to shepherd our kids and raise them in God's ways.
Maar in de jaren dat we onze kinderen opvoeden, is er geen belangrijkere roeping in ons leven dan onze kinderen als een herder te leiden op Gods weg.
I have a friend who is a violin bowmaker.
Ik heb een vriend en die maakt borgen voor de viool.
And he worked for a very exclusive shop in New York City.
Strijkstokken, en hij werkt voor een exclusieve winkel in New York City.
Where they make violin bows that are used by people who play in concert orchestras all over the world.
Waar ze strijkstokken maken voor mensen die in orkesten over de hele wereld werken.
And these bows cost tens of thousands of dollars.
En die strijkstokken die kosten tienduizenden dollars.
And my friend was very skilled as an apprentice bowmaker.
En mijn vriend was zeer ervaren als een leerling strijkstokmaker.
And his boss came to him one day and he said, "You are one of the finest young bowmakers in the world."
En op een dag komt zijn baas naar hem toe en hij zegt: "Jij bent een van de beste jonge strijkstokmakers in de wereld."
And if you really give yourself to it, you can be the premier bowmaker of your generation.
En als je jezelf eraan overgeeft, dan kan je de beste strijkstokmaker van je generatie worden.
And people will come from all over the world to buy bows from you.
En mensen zullen van over de hele wereld naar je toe komen om een strijkstok van je te kopen.
But if you're going to be great, you're going to have to give yourself to it.
Maar als je echt groots wil worden, dan moet je jezelf eraan overgeven.
It's going to have to be your passion.
Het moet je passie zijn.
And my friend said, "Well, I work very diligently."
En mijn vriend zei, maar ik werk erg getrouw en ijverig.
I'm at my bench when the shop opens in the morning.
Ik ben er als de winkel open gaat 's ochtends.
I'm still working when the shop closes in the evening.
Ik ben nog steeds bezig wanneer de winkel 's avonds dicht gaat.
I don't take a lot of days off.
Ik neem nauwelijks dagen vrij.
I feel I'm very diligent.
Ik heb voor mezelf het idee dat ik best wel ijverig ben.
His boss said, "If you want to be great, you will eat, drink and sleep violin bows."
En zijn baas zei, als je groot wil worden, dan zal je strijkstokken eten, drinken en slapen.
And you'll be here at 6 o'clock in the morning.
En dan ben je om 6 uur 's ochtends hier.
And you'll still be here at midnight.
En om middernacht ben je er nog steeds.
My friend said, "I can't do that."
En mijn vriend zei, ja, maar dat kan ik niet doen.
So I have a wife and 3 little boys.
Ik heb een vrouw en 3 kleine jongens.
I have to go home and be a husband to my wife and a father to my sons.
Ik moet naar huis gaan en ik moet een man zijn, een echtgenoot zijn voor mijn vrouw en een vader voor mijn kinderen.
His boss laughed at him.
En zijn baas lachte hem uit.
I mean, he laughed at him with derision.
En hij met vernedering.
He said, "You are such a fool."
Met minachting. Hij zei, jij bent een dwaas.
Where will your boys be 100 years from now?
Waar zullen je jongens zijn binnen 100 jaar?
But 100 years from now, people will still be playing with your bows.
Maar over 100 jaar zullen mensen nog steeds spelen met jouw strijkstok.
Who ever heard of Stradivarius's kids?
Wie heeft er ooit gehoord over de kinderen van Stradivarius?
But people would kill for one of his violins.
Maar mensen zouden moord plegen voor een van zijn violen.
Now think about that.
Denk daar eens over na.
The reality is.
De realiteit is.
You know your children will still be in existence 100 years from now.
Jij weet dat je kinderen over 100 jaar nog steeds zullen bestaan.
Either in the unimaginable glory of living in the presence of God.
Ofwel in de onvoorstelbare glorie van de aanwezigheid van God.
Or they will be in the unutterable agony of eternal damnation.
Ofwel in de onuitspreekbare pijn van het eeuwige oordeel.
But they will still be existing 100 years from now.
Maar over 100 jaar bestaan ze nog steeds.
And you have no more important calling than to shepherd their hearts.
En je hebt geen enkele roeping die belangrijker is dan om deze kudde te leiden.
During these years, you have children in your home. It's the most important calling God has given you.
En in de jaren dat je kinderen in huis hebt, is dat de belangrijkste roeping die God je gegeven heeft.
It's actually only for a fairly brief season of life.
Eigenlijk is het maar een relatief korte tijd in ons leven.
Because the years will pass more quickly than you think, and they will, your kids will be gone, and they will be out in their own lives.
Want de jaren gaan sneller dan je denkt, en de kinderen die gaan weg en hebben hun eigen leven.
But let me encourage you with this.
Laat je me bemoedigen.
2 Peter chapter 1.
2 Petrus hoofdstuk 1.
Vers 3. Says his divine power has given us everything we need for life and godliness.
Daar staat immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort.
Think of that. Everything we need to do everything God's called us to has been given to us in Christ.
Bedenk, alles wat we nodig hebben om te doen, alles wat God van ons vraagt, hebben we in Christus ontvangen.
All the insight,
alle inzichten,
all the wisdom,
alle wijsheid,
the courage,
de moed,
the boldness, the stamina,
het uithoudingsvermogen.
Everything you need is found in Jesus Christ.
Alles wat je nodig hebt, vind je in Jezus Christus.
In our own strength, we cannot do this task.
In onze eigen kracht kunnen we deze taak niet vervullen.
But thankfully, we have not been left to do it in our own strength.
Maar wat is het geweldig en wat zijn we dankbaar dat we het niet in onze eigen kracht hoeven te doen.
Christ has been given to us.
Christus is aan ons gegeven.
To enable us.
Om ons in staat te stellen.
To strengthen us.
En ons te versterken.
So that by his grace and his strength we may do what he's called us to.
Zodat in zijn genade en kracht we kunnen doen datgene waartoe hij ons geroepen
so
heeft.
So I want to encourage you if you feel a little overwhelmed by this time of the day.
Dus ik wil je bemoedigen als je misschien een beetje overweldigd voelt na alles gehoord te hebben.
That the grace to do these things is found in Jesus.
Dat de genade om deze dingen te doen gevonden wordt in Jezus.
Go home and give some thought to ways that you want to change.
Ga naar huis en denk over dingen die je misschien anders wil doen.
And things that you need to clean up about family life.
En misschien moet je wel dingen opruimen in je gezinsleven.
And begin to work on those things incrementally.
En begin aan die dingen te werken één voor één.
And cast yourself on this willing, able, powerful Savior.
En werp jezelf op die krachtige redder die bereid en in staat is om te helpen.
And remember, I can go to him in my hours of need.
En bedenk dat je naar hem kan gaan op het moment dat je het nodig hebt.
He understands all my temptations.
Hij begrijpt al mijn verleidingen.
And I can go to him, I can approach his throne of grace.
En ik kan naar hem toe gaan en bij zijn troon van genade komen.
And in him I will find mercy and grace to help
in
hem, my hour of need.
In hem zal ik genade vinden wanneer ik het nodig heb.
Let me pray with you.
Laat me voor je bidden.
Father, I thank you for these parents who have demonstrated such love for their children.
Heere, dank u voor deze ouders die zulke liefde voor hun kinderen getoond hebben.
And they've devoted a very great portion of this Wednesday to learning about shepherding their kids.
En die het grootste deel van deze woensdag gegeven hebben om te leren over hoe ze hun kinderen kunnen leiden.
I thank you, Lord, for their humility.
Dank u wel voor hun nederigheid.
For their willingness to be taught.
Hun bereidheid om geleerd te worden.
And I thank you for the heart of God, a heart for God that I have witnessed here.
En dank u voor het hart voor God dat ik hier heb mogen zien.
And I pray, Lord, for your blessing on them.
En ik, Heere, ik bid voor uw zegen op hen.
And I pray that as they seek to apply these teachings in their lives, that you would give them great grace.
En ik bid dat als ze dit onderricht in hun leven vorm willen geven, dat u hun grote genade zou geven.
And we pray, Lord, that this great country that has witnessed such powerful work of God in the past.
En we bidden, Heere, dat dit geweldige land wat zo groot werk van God in het verleden heeft laten zien.
We'll see another season of the outpouring of God in revival.
Een nieuw seizoen zou zien van het uitstorten van God en van revival.
Lord, we thank you for Heartcry ministry and family ministry.
Heer, dank u voor Heartcry en voor family ministry.
And we pray, Lord, that you would bless these efforts and the efforts of many others.
En we bidden, Heer, dat u deze inspanningen en de inspanningen van vele anderen wil zegenen.
And that it would bear much fruit for your glory.
En dat het veel vrucht mag dragen voor uw glorie.
We pray this in Christ's name. Amen.
We bidden het in Jezus naam. Amen.
We're going to take a few minutes for questions. I think we have about 10 minutes. I'm going to ask Margie to come up and join me.
We hebben nog 10 minuten voor vragen.
But before we begin and before I forget and we go, I want to thank Derek for your help to me. You've served us and you've served me so well today, and thank you.
You're welcome.
I can attest to the fact this man has done all the heavy lifting today. Yes, sir.
I was wondering, how do we deal with family members that undermine the authority of parents? Whether sometimes they want to do it, but sometimes they don't realize they're doing it.
Yeah, I think it's important to have conversations, even as adult children, with your parents.
Ik denk dat het belangrijk is om ook met je eigen ouders als volwassen kinderen te spreken.
Or with brothers or sisters who undermine your authority.
Of met broers of zussen die je gezag ondermijnen.
And to speak to them obviously in very respectful and appropriate ways.
En op een gepaste en respectvolle manier met hun te spreken.
But to appeal to them.
Maar om een aanspraak op hun te maken.
And to say, we love you.
En om te zeggen, we houden van je.
And we know you love our kids.
En we weten dat je van onze kinderen houdt.
And we know you want good things for them.
En we weten dat je goede dingen voor onze kinderen wil.
And we are trying very intentionally to raise them in ways that we think are appropriate.
En wij proberen heel bewust om hen op te voeden op een manier die wij denken dat gepast is.
And we believe it's our responsibility before God to do this.
En we geloven dat het ons voor God onze verantwoordelijkheid is om dit te doen.
And we're asking for your help and for your cooperation.
En we vragen om je hulp en medewerking.
And then I think you can identify particular things that are not helpful.
En ik denk dat je dan bepaalde dingen kan benoemen die niet helpen.
So it's not helpful for my authority when my kids are with you and you say, I know your dad wouldn't let you watch this, but you're with me now, so you can watch it.
Het helpt mijn gezag niet als mijn kind bij je is, als je zegt, ja, ik weet dat je pa niet wil dat je dat kijkt, maar goed, hij is er nu niet.
I mean, obviously, those are difficult conversations to have.
Dat zijn moeilijke gesprekken om te voeren.
But I don't know what alternative there is.
Maar ik weet niet wat voor alternatief er is.
And I've even known young people who have appealed to their parents in this way.
Ik heb zelfs gehoord van jongeren die op de volgende manier met hun ouders gesproken hebben.
We want our kids to have time with you.
En die zeggen, wij willen graag dat onze kinderen tijd met je doorbrengen.
Please don't put us in a situation where we feel like we have to limit that time because you're undermining what we're trying to do. We don't want that.
Alsjeblieft, plaats ons niet in een situatie waar we die tijd moeten beperken omwille van hoe jullie ons gezag ondermijnen. Dat willen we niet.
So I would encourage prayerfully, carefully, respectfully engaging your parents.
Dus ik wil je aanmoedigen om respectvol, maar ook moedig het gesprek met je ouders aan te gaan.
Yes, sir.
Wil je wat zeggen over de gedachte dat de beste manier om de communicatie tussen jou en je tieners open te houden is om een vriend te zijn?
Ja, I think that the the best way to maintain your relationship is to be an authority in the lives of your children who is gracious, who's committed to them, who's kind.
Ik denk dat de beste manier is om in gezag over je kinderen te staan, toegewijd, vriendelijk.
But if we make that a peer relationship, we lose our influence as parents.
Maar als we dat tot een vriendschapsrelatie maken, dan verliezen we onze invloed als ouders.
That's often a common problem with parents of little children too, where young moms want their kids to be their best friend.
Dat is vaak ook een probleem met ouders met jonge kinderen. Jonge moeders willen vaak dat hun kinderen een vriend zijn.
And my child doesn't need me as a best friend. He needs me as the best dad I can be.
En mijn kind heeft me niet nodig als een beste vriend. Mijn kind heeft me nodig als de beste vader die ik kan zijn.
A big way that happens, particularly I think between mothers and daughters, is for mothers to commiserate with their children.
Perhaps... Heel vaak, vooral tussen moeders en kinderen, kan dit plaatsvinden doordat moeders hun hart uitstorten bij hun dochters.
And so perhaps they have a difficult marriage and so they cry on their daughter's shoulder.
Misschien hebben ze een moeilijk huwelijk en huilen ze uit op de schouder van hun dochter.
And that's a huge mistake.
En dat is een grote vergissing.
Children, even teenagers' shoulders were not made to carry those burdens.
De schouders van kinderen, zelfs niet van tieners, die zijn niet gemaakt om dat soort last te dragen.
We can be transparent in appropriate ways without commiserating.
We kunnen op een gepaste manier transparant zijn zonder dat we ons hart bij hun uitstorten.
If it's apparent to particularly a teenager that we're going through a difficult time, we can ask them to pray for us.
Als het vooral voor een tiener duidelijk is dat we als echtpaar een moeilijke periode hebben, dan kunnen we hun vragen om voor ons te bidden.
We can even give them the information they need in order to have reasonable relationship in the family at this time.
We kunnen ook de informatie geven die ze nodig hebben om een aanvaardbare relatie te hebben in die periode.
But we must always maintain that ability to be the leader in the situation.
Maar we moeten altijd het vermogen om de leider te zijn in de situatie vasthouden.
That actually builds relationship.
Dat bouwt relatie.
And that kind, that quality of relationship is different but appropriate for parent-child relationship rather than friendship.
En de kwaliteit van die relatie is verschillend, maar wel gepast voor een ouder-kind relatie.
Yes.
How do you see the tension between the change that has to come from the heart of the child, repentance of the heart?
En aan de andere kant, als je ziet dat dat niet gebeurt of dat dat er niet is, dan wordt het toch een soort aangeleerd gedrag.
And on the other side, when you see that is not happening, that is not there, that it becomes into behavior that has been learned.
Yeah, I think that if I'm understanding you correctly, there's always this tension of the fact that we cannot produce the spiritual change in our children that is necessary for them to love God and love others.
Als ik je goed begrijp, er is altijd de spanning dat wij niet in staat zijn om de vrucht in het leven van onze kinderen tot stand te brengen.
I can do all the things that God has called me to do.
Ik kan alle dingen doen die God mij opgedragen heeft om te doen.
But ultimately my children are not going to be saved because I did a good enough job.
Maar uiteindelijk gaan mijn kinderen niet gered worden omdat ik het goed gedaan heb.
We're really closed up to the grace of God that must work in their hearts.
Het is de genade van God die in onze harten moet werken.
And sometimes with our children there'll be a tension between what we are calling them to and their inability to do what God calls them to.
En soms is er een spanningsveld tussen wat we verwachten van onze kinderen en hun onvermogen om te doen wat God wil.
And I remember one time our daughter, she had gone to bed earlier and I walked by her bedroom.
Ik herinner me op een keer dat mijn dochter vroeg naar bed gegaan was en ik stapte nog even binnen bij haar op de slaapkamer.
And I could hear her weeping.
En ik hoorde haar huilen.
So I went in, honey, what's the matter?
Dus ik ging naar binnen en ik zei, schatje, wat is er aan de hand?
And she was sobbing. She said, Daddy, you and mommy are always telling me I have to love my brothers from the heart.
En ze snikte en ze zei, papa, je vertelt mij altijd maar dat ik mijn broers uit mijn hart moet liefhebben.
I can't do it.
Ik kan dat niet.
I can't love them.
Ik kan niet van hun houden.
They're so mean to me. I can't love
them. Ze doen zo gemeen tegen me. Ik kan niet van hun houden.
And it was a wonderful opportunity to kneel down beside her bed and to say to her, honey, you're right.
En het was een geweldige gelegenheid om naast haar bed te knielen en te zeggen, lieverd, je hebt gelijk.
And that's why Jesus came. Jesus came because we can't love as we ought to love without his grace.
En dat is waarom Jezus gekomen is, want wij kunnen niet liefhebben zonder zijn genade.
But what I observe is the temptation often for Christian parents is to reduce that tension by lowering the standard.
Maar ik zie dat de verleiding voor christenouders vaak is om de spanning op te lossen door de standaard te verlagen.
And so we say, since you can't love your brother from the heart, can't you just be nice?
En te zeggen, nou ja, als je hem niet uit je hart kan liefhebben, kan je dan niet gewoon aardig tegen hem doen?
When we do that, we remove our children from their need of grace.
En wat we dan doen is, we halen onze
and
kinderen weg.
And we give them a keepable standard that doesn't require grace.
Bij de noodzaak van genade halen we hun weg en we geven hun een standaard die ze kunnen houden zonder dat ze de genade nodig hebben.
As Margie often points out in this question,
en zoals Margie vaak zegt bij deze vraag,
the law of God is the schoolmaster to bring us to Christ.
De wet van God is de schoolmeester die ons bij Christus brengt.
The tension between our fallenness and what God calls us to.
De spanning
shows us how profoundly we need the grace of the gospel.
Tussen onze gevallenheid en wat God wil dat we doen, laat zien hoezeer we het evangelie nodig
and
hebben.
And so at some points in my interaction with my children, I'm going to be living with that tension. It's not always going to be a resolved tension, at least not resolved in that moment.
En die spanning in mijn relatie met de kinderen, die kan niet altijd op dat moment opgelost worden.
So I want to avoid interacting with them as though if they really wanted to, they could obey without grace.
Dus ik wil niet met hun omgaan alsof als ze maar echt wilden dat ze dan zouden kunnen gehoorzamen zonder genade.
And I want to avoid lowering the standard, so it's a standard that doesn't require grace.
En ik wil ook voorkomen dat ik de standaard naar beneden haal, zodat het de standaard wordt die geen genade nodig heeft.
And I want to avoid the temptation to resolve the conflicts that happen in my home without reference to the gospel.
En ik wil vermijden dat ik de conflicten die zich in mijn huis voordoen, dat ik die oplos zonder het evangelie.
So sometimes there's tension that we have to live with if we're going to maintain biblical truth.
Dus soms dan moeten we leven met spanning als we de Bijbelse waarheid willen vasthouden. One more question.
One more? Yes, ma'am.
How do you handle other children that come into your house and do not accept your authority, do not listen to what you say?
That's a good question for Margie.
Well, it certainly depends on what the circumstances of the children's presence is with you.
Het hangt er duidelijk van af ook wat de omstandigheden van de aanwezigheid van de kinderen is.
I think the ideal situation would be to talk with the parents and gain their assistance in helping their child recognize you as an authority.
De ideale situatie zou zijn om met de ouders te spreken en hun steun te verwerven.
If it is not possible to do that,
als het niet mogelijk is om dat te doen,
you might have to question whether this child's presence in your home is the best situation.
Dan moet je misschien afvragen of de aanwezigheid van dat kind in je huis de beste situatie is.
But I think I certainly would try to appeal to the child and appeal to the parents of the child if you're going to be in a situation where you're caring for the child, to have the child see you as an authority, not a parental authority.
Maar ik zou zeker een beroep doen op de kind, op het kind en op de ouders van het kind om je gezag te aanvaarden, niet als ouderlijk gezag.
But someone whom they should respect and respond to in those ways.
Maar iemand die ze moeten respecteren en waar ze op een gepaste manier moeten op reageren.
We want to thank you for giving us this opportunity. We've enjoyed this day with you. Thank you so much.
We willen jullie graag danken voor deze gelegenheid. We hebben genoten van onze tijd met jullie. Dank jullie wel.
Zingen we nog een lied, broeder Jeff? Oké. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Ik weet niet of dat in... Goed, ik wil bij deze jullie allemaal bedanken als bezoekers. Het was voor ons een grote bemoediging dat jullie hier allemaal waren. En ja, we hopen en bidden dat jullie het onderwijs mee zullen nemen naar de plaats waar God jullie gesteld heeft. Voor degenen die het komende weekend niet naar de Hartkrijkconferentie gaan in Amdelde, heb ik goed nieuws, want jullie kunnen thuis livestream, kunnen jullie meekijken. Dus als jullie op de website kijken van www.hartvoorhetgezin.nl of op de website hartkrijk.nl, daar op de homepage staat daar waarschijnlijk, of dat hoop ik, de link aangegeven voor livestream. En er staan ook de tijdstippen dat daar, laat me zeggen, lezingen zijn, ook van broeder Ted, die hoopt daar ook nog vier, geloof ik, lezingen te geven. Dus van harte daartoe uitgenodigd. Er is nog fris voor degene die dat wil. Dus er wordt straks nog fris geschonken. Dus als je graag nog een glaasje fris wil hebben voordat je in de auto stapt of naar huis gaat, dan is dat mogelijk. En het laatste dat is dat ik bij deze broeder Dirk ook hartelijk wil bedanken voor het tolken. Je bent een grandioze tolk en we hebben ervan genoten. Dat je ook zo vlot het hebt gedaan. En inderdaad, er is al voor geklapt, maar dat ben je zeker waard. En broeder Ted en zuster Marcie ook hartelijk bedankt dat ze hier wilden dienen met het evangelie. Het is toch wel heel wonderlijk om te beseffen. Hij had, dat heeft hij nu niet gezegd, maar in eerste instantie heeft broeder Ted het boek Shepherding a Child's Heart geschreven voor een thesis, voor zijn opleiding. En het lag in de bibliotheek en... op een gegeven moment kreeg hij een telefoontje dat van ja, zouden we een paar extra kopieën kunnen maken, want er zijn toch wel wat mensen die er interesse in hebben en mensen moeten het komende anderhalf jaar wachten voordat ze jouw thesis kunnen lezen. Ze hebben ze er 10 gekopieerd, maar toen hebben ze het aangeboden bij publishers, maar niemand wilde dat doen. Toen hebben ze het in eigen beheer uitgegeven, maar uiteindelijk zijn er nu zo'n 1 miljoen exemplaren in Amerika van verkocht en in 37 talen. Dus dat geeft wel aan dat het in Chinees, in het Hebreeuws, in het Macedonisch, in het Koreaans. En het is wel mooi om te zien dat we dan ook in Nederland het hebben kunnen vertalen en ook deze boodschap kunnen krijgen. Blijkbaar voorziet het in behoefte. Nou, ik stel voor dat we, er is al gedankt en laten we bidden dat de Heer ook inderdaad die boodschap ook levend maakt in onze harten. Want die tekst die hierboven in het logo staat, in Lucas 1 vers 17, dat we de geest van Elia zullen ontvangen om in de eindtijd het ook in de praktijk te brengen, zodat de harten van de vader naar de kinderen en van de kinderen naar de vader bewegen. Die communicatiekloof, die generatiekloof, dat die opgelost wordt. Dat is eigenlijk herleving. Dat we als ouders en als kinderen elkaars harten kunnen bereiken. Goed, we gaan met elkaar staan, het laatste lied zingen. En iedereen wel thuis en heel veel sterkte en zegen. Heb ik al gezegd, ja.
Thank you.
morgen. Ah ja, de Belgen zijn nog welkom in WZW Koppen morgen. Er zijn nog twee sessies, kort voor en na de middag in het Engels. En 's avonds wordt die ook vertaald in het Nederlands.